This summer, I get the opportunity to go to Willawa Lake, Oregon, which is where I'm from.
In de zomer gaat ze ergens in Oregon naartoe waar ze vandaan komt.
And it just got me a bit nostalgic.
En ik word een beetje nostalgisch ervan.
So I started going through photos.
Dus ik ben door oude foto's gaan kijken.
And I found some photos of my mom.
Dus ik vond wat foto's van mijn moeder.
Speaking of moms.
Als we het over moeder hebben.
And I just want to show you my mom.
Ik wil je gewoon even mijn moeder laten zien.
And this is my mom.
Dit is mijn moeder.
Her name's Crystal Kisselberg.
Haar naam is Crystal Kisselberg.
Yes, Van der Kolk is a little bit shorter than Kisselberg.
Van der Kolk is nog korter dan Kisselberg.
Can you believe it?
Kun je dat geloven?
But this is my mom, and she passed away in 2014.
Ze is in 2014 overleden.
Just right before that photo, actually.
Net
or after that photo.
Obviously net
after
nader,
that photo. But she was just a joy.
Ze was zo'n vreugde.
She was one of those people that could talk to anyone.
Ze is een van die mensen die gewoon met iedereen kon
which
praten.
I actually got from her.
Ik heb dat van haar.
And just a joy.
Ze is een vreugde.
And this is me when I was two.
En dit was ik toen ik twee was.
In California, that's where I grew up.
In Californië waar ik opgroeide.
Yes, so I love the sun.
Ik hou van de zon.
Which is amazing.
Geweldig.
But it got me thinking about mothers in the Bible.
En het zet me aan denken over moeders in de Bijbel.
You know, like Eve.
Net als Eva.
Mary.
Maria.
Rebecca.
Rebecca.
And each of them have their own journey.
En ieder van hun had een eigen reis.
And one, there's one particular mom in the Bible.
Dus één specifieke moeder in de Bijbel.
That I wanted to actually focus on today.
Waar ik vandaag op wil focussen.
Who's Hannah?
En dat was Hannah.
And so what we're going to do is we're going to pray.
We gaan bidden.
And then Robert is going to read her story.
En dan ga ik haar verhaal lezen.
In Dutch.
In het Nederlands.
So then everyone understands.
Zodat iedereen het begrijpt.
Yeah?
Yes.
Awesome. Let's pray. Lord God, you are wonderful.
Heere God, u bent geweldig.
We love you so much.
We houden zoveel van u.
Jesus, thank you for dying on the cross for us.
Jezus, dank u dat u voor ons aan het kruis
stierf. Thank you for paying the price for us.
Dank u dat u de prijs betaalde voor ons.
Lord, I pray that your presence would be known in this place.
Heer, ik bid dat uw aanwezigheid bekend zal zijn in deze plaats.
I pray that you would minister to your people.
Ik bid dat u uw mensen bedient.
Lord, I pray that you would touch each and every one of us.
Ik bid dat u ieder van ons aanraakt.
And I pray, Lord God, that this time would not be wasted.
En ik bid dat deze tijd niet voorbij gaat zijn.
Lord, I submit to you what I've prepared.
Heer, ik geef aan u wat ik voorbereid heb.
And I pray that your Holy Spirit would have your way.
En ik bid dat uw Heilige Geest uw weg voert hierin.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Robert.
Amen. Yo, ja.
Yes.
We gaan
And
lezen.
It's so small what he's reading, so praise God for him.
Digitally. Hier, we gaan lezen uit 1 Samuel 1, vers 1 tot 28. In Rama in de streek Suf, in het bergland van Ephraim, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Ephraim. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Gofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want hij had haar lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep, door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkelijk naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte, haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: gaat het nog lang duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. Nee, u vergist u, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. Ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen bogen ze zich voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar erop daar weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daar voor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis, zolang je hem nog zelf voedt. Laten we het hopen dat de Heer dan niet op zijn belofte terugkomt. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een 3-jarige stier bij zich, een eva meel en een zak wijn. Ze slachtte de stier en brachten de jongen naar Eli. Daar zei Hanna, neem mij niet kwalijk, Heer, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer.
Hannah's story.
Hannah's verhaal.
Had different aspects.
Had verschillende aspecten erin.
And it was a long journey.
Het is een lange reis.
And there's 9 observations.
Er zijn 9 observaties.
That I'd like to just point out.
Die ik zou willen eruit willen halen.
I hope you're okay with that.
Ik hoop dat je dat oké vindt.
Ja?
Ja.
The first observation is this.
De eerste observatie is dit.
Is that Hannah was tormented both from an inner struggle and an outward torment.
Hannah werd gekweld door zowel situaties van buitenaf als innerlijke worstelingen.
In 1 Samuel 1, 6 and 7.
In 1 Samuel 1, vers 6 en 7.
Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival Peniah kept provoking her in order to irritate her.
Haar rivale kwetste haar dan diep door te sarren omdat de Heer haar geen kinderen gaf.
This went on year after year. Whenever Hannah went to the house of the Lord, her rival provoked her until she wept and would not eat.
Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer ging, treiterde Peniah haar zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan.
So Peniah kept on tormenting her.
Dus Peniah bleef haar maar kwetsen.
And bullying her.
En treiteren.
And nitpicking at her.
En nitpicking.
Who loves a friend like that?
Wie houdt van zulke vriendinnen?
Not.
Niet.
But then also, Hannah had the inner struggle.
En Hannah had ook de innerlijke strijd.
Of not being able to have a child.
Dat ze geen kind kon krijgen.
And in that day.
En in die tijd.
That actually secured your position.
Dat was je veiligheid in die tijd.
And so, she was tormented.
Ze had echt een worsteling van binnen.
There was the outward.
Van buitenaf.
And the inward pain.
En de innerlijke pijn.
And the pain was real.
En de pijn was echt.
To the point where she wouldn't eat.
Zelfs zover dat ze niet at.
And her face was downcast.
En haar gezicht was bedroefd.
She was weeping bitterly.
En ze huilde.
And it was real.
Het was echt.
She knew what pain was.
Zij wist wat pijn was.
She wasn't a naive to it.
Ze was niet er naïef voor.
She was honest with it.
Ze was eerlijk ermee.
And which brings me to my second point.
En dat brengt me bij mijn tweede punt.
Which is Hannah knew where to go with her hurt and pain.
Hannah wist waar ze naartoe moest gaan met haar pijn en lijden.
1 Samuel 1:3.
1 Samuel 1 vers 3.
Year after year this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh.
Elk jaar ging deze man naar Silo om zijn God aanbidden en hem offers te brengen.
1 Samuel 1:9 and 10.
1 Samuel 1 vers 9 en 10.
Once they had finished eating and drinking at Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly.
Nadat ze gegeten hadden, stond ze op en ging ze naar het heiligdom waar Eli op een bankje zat bij de ingang. Diep bedroefd bad ze tot de Heer en in tranen legde ze geloof af.
It was their custom to go year after year.
Het was hun gewoonte om elk jaar
to the place of the Lord.
Naar het huis van de Heer te gaan.
It wasn't when she had pain that she decided to go.
Het was niet omdat ze pijn had dat ze koos om te gaan.
It was in the good times that she went.
Het was ook in de goede tijden dat ze
ging. It was her pattern.
Het was haar patroon.
Now I just want to show you a picture of Shiloh.
Ik wil je een plaatje van Shiloh laten zien.
Which is right up here.
Dit is hier.
Is that amazing?
Mooi, hè?
It's mooi. Heel mooi. But what's cool about this?
Wat hier geweldig aan is.
Is that in the day?
Dat vroeger.
The places of worship, the pagan places of worship.
De heidense plaatsen van aanbidding.
They would literally put the temple on the top of the hill.
Die zouden hun tempel bouwen aan de bovenkant van de heuvel.
Because they said, well, that's closest to God.
Want ze zeiden dat is dichter bij God.
But the tabernacle.
Maar het tabernakel.
Of the Israelites.
Van de Israëlieten.
Was actually not at the top, but in the valley.
Maar het was niet aan de bovenkant, maar juist in de vallei.
Which actually was different.
Want dat was anders.
And special.
En bijzonder.
And this was a place that they would go year after year.
En deze plaats gingen ze elk jaar naartoe.
To worship the Lord.
Om de Heer te aanbidden.
Year after year.
Elk jaar, jaar
so
in, jaar uit.
It brings me the question, what is your custom?
En dat vraagt aan jou, wat
when
is jouw gewoonte?
Your pattern?
Wat is jouw patroon?
What have you built into your life year after year in the good times?
Wat heb je gebouwd in je leven elk jaar in de goede tijden?
To sustain you in the bad times.
Die je kunnen vasthouden in de moeilijke tijden.
Have you the word of God?
Heb je het woord van God?
The daily discipline of prayer?
De dagelijke discipline van gebed?
What have you built?
Wat heb jij ingebouwd?
What do you need to build?
Wat heb je nodig om in te bouwen?
Which brings me to my third point.
En dat brengt me bij mijn derde punt.
Hannah placed her pain before God.
Hannah legde haar pijn voor God neer.
In 1 Samuel 1:10-11.
In 1 Samuel 10 vers
vers 10.
Eigenlijk vers 10.
In her deep anguish Hannah prayed to the Lord weeping bitterly.
In diep bedroef bad Hannah tot de Heer in tranen.
Mary Elizabeth Baxter had this commentary about this passage.
Mary Elizabeth Baxter had deze commentaar over dit gedeelte.
And she said this.
Dit zei ze.
In the void of Hannah's heart was but the void of Hannah's heart was deeper than human comfort could reach. It took a tenderer hand to heal the sore, and the instinct of her soul drove her to her God.
Maar de leegte in het hart van Hannah was dieper dan menselijke troost bij kon komen.
I was pouring out. Oh, sorry.
Er was een tedere hand voor nodig om de wond te genezen. En de instinct van haar ziel dreef haar naar God.
Yes. She said, I was pouring out my heart to God.
Ik stortte mijn hart uit voor de Heer.
She knew what to do.
Ze wist wat ze moest doen.
And where to go.
En waar ze naartoe moest.
She brought her pain.
Ze bracht haar pijn.
To God.
Bij God.
Now this says nothing about Albert Heijn.
Dit zegt niks over Albert Heijn trouwens.
But this represents pain.
Maar dit stelt pijn voor.
And she gave her pain to God.
En ze gaf haar pijn aan God.
She placed it there.
Ze plaatste het neer.
She knew where to go.
Ze wist waar ze naartoe moest.
She built the pattern already in her life.
Ze had de patronen al in haar leven ingebouwd.
In the good times and the bad.
In de goede tijden en in de slechte. Waar ze naartoe moest.
And she was honest with God.
En ze was eerlijk met God.
Do you know that God can handle our pain?
Wist je dat God onze pijn aankan?
He can handle our honesty.
Hij kan onze eerlijkheid aan.
He can handle it.
Hij kan het echt aan.
So let's stop pretending.
Laten we niet doen alsof.
He knows it.
Hij kent het.
Number four is Hannah was misunderstood.
En punt 4 is Hannah werd verkeerd begrepen.
Eli thought she was drunk.
Eli dacht dat ze dronken was.
Which I don't know what time in the morning that was.
Ik weet niet hoe vroeg in de ochtend dat was.
But and how what that says about Eli.
En wat dat zegt over Eli.
But he thought she was drunk.
Maar hij dacht dat ze dronken was.
But then she responded.
Maar zij reageerde.
Not out of sarcasm.
Niet in sarcasme.
Or like I'm not drunk.
Of afgewezen, ik ben
she
niet
dronken. She didn't respond that way.
Zij reageerde.
She responded with honor.
Zij reageerde met eer.
And with grace.
En met genade.
Which says a lot about her.
Want dat zegt heel veel over haar.
Even though she was misunderstood.
Zelfs toen ze verkeerd
werd begrepen. She responded in grace.
Reageerde ze in genade
honor.
En eer.
How do we respond?
Hoe reageren wij?
When we're misunderstood.
Als wij verkeerd begrepen worden.
And in this season of what's the word? I would say frail, not frailty, but just honesty and, you know, season of grief.
In deze tijd van rouw en gebrokenheid, eerlijkheid.
Can I encourage you to give grace to each other?
Mag ik je bemoedigen om elkaar genade te geven?
Because we all need it.
Want we hebben het allemaal nodig.
We all need it.
We hebben het allemaal nodig.
But she gave her pain to God.
Maar ze gaf haar pijn aan God.
Even though she was misunderstood.
Zelfs toen ze werd verkeerd werd begrepen.
She placed her pain before God.
Ze haar pijn werd voor God neergelegd.
Number 5 is this: Hannah was given a blessing.
Dit is nummer 5. Hannah werd een zegening gegeven.
1 Samuel 1:17. Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him."
1 Samuel 1 vers 17. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.
What he said to her was a lifeline.
Wat hij zei tegen haar was eigenlijk een reddingsboei.
And she grabbed hold of it.
En ze pakte het vast.
Go in peace.
Ga in vrede.
And may the God of Israel give you what you ask.
De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.
What are we speaking over each other?
Wat spreken wij over elkaar?
Are we speaking life or death?
Spreken we leven of dood?
Blessing or cursing?
Zegen of vloek?
Number 6 is this: is that she left her pain with God.
Nummer 6 is ze liet haar pijn achter bij God.
And she said, in verse 18 it says this: she said, "May your servant find favor in your eyes." And then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast.
Ze zei in vers 18, ik dank u voor uw vriendelijkheid. Ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.
You know, in life,
weet je, in leven.
We could be like, God, I give this to you in my quiet time. It's amazing. I give this to you. I'm so holy.
Oh, Heer, ik ben zo heilig. In onze tijd geef het gewoon aan God. En we zeggen, Heer, Heer, heeft u alstublieft, alstublieft.
But in reality, we're like, look at my pain.
Maar in het echt zijn we, kijk eens bijna mijn pijn.
It's amazing.
Het is geweldig.
Have you seen my pain?
Hebben jullie mijn pijn wel gezien?
Have you seen it?
Heb je het echt gezien?
Do you know what they did to me?
Weet je wat ze me aangedaan hebben?
I have a right to tell you.
Ik heb een recht om het jou te vertellen.
It's my right.
It's mijn recht.
Look at this.
Kijk eens hiernaar.
It's my pain.
Het is mijn pijn.
And the world does this.
En de wereld doet dit.
We are different than the world.
Wij zijn anders dan de wereld.
God has called us to take up our cross and to follow him.
God heeft ons geroepen om onze kruis op te nemen en
te volgen. In every aspect of our lives.
In elk deel van ons leven.
Through the highs and lows.
Door de hoogte en de dieptepunten.
You know, he's asked us to give him the pain.
Hij vraagt ons om onze pijn aan hem te geven.
Not to go on Instagram and verbal vomit over each other.
En niet op Instagram het maar over iedereen uit te kotsen.
And can I just say sometimes?
Mag ik gewoon eens zeggen?
I do this wrong.
Doe ik dit verkeerd?
And at that point, own up.
En op dat punt moet je het gewoon voor jezelf uitleggen.
Say you're sorry.
Zeg sorry.
And give each other grace and forgiveness.
En geef elkaar genade en vergeving.
Because I tell you what, when we do that as the body of Christ,
weet je, als we dat doen als lichaam van Christus,
people will be running to us.
Dan komen mensen rennen naar ons toe.
Because that's the answer. Because we will then show our love for each other.
Want dat is het antwoord. Dan laten we zien hoeveel we van elkaar houden.
Her number 7 is this: that her prayers were answered in the course of time.
Nummer 7 zegt: haar gebeden werden in de loop van de tijd verhoord.
So she left her pain with God.
Dus ze liet haar pijn bij God.
She was honest with him.
Ze was eerlijk met hem.
She walked away.
Ze liep weg.
She ate something.
Ze at iets.
And then the answer came in the course of time.
En toen kwam het antwoord in de loop van de tijd.
It wasn't instant.
Het was niet gelijk.
Verse 20. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son, and she named him Samuel, saying, "Because the Lord has given him to me."
Hannah werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd.
You know, David Gerzak said this of Hannah. Hannah had reason enough to be discouraged. But when the promise of God was spoken, she did not lose faith in the promise, even when it took some time.
David Kuzak die zei, ondanks dat Hannah misschien wel gerechtig had om pijn te hebben, hield ze vast aan de belofte van God. En het duurde eventjes, maar ze kreeg het wel.
I have a lavender plant.
Ik heb een lavendelplant.
In my balcony, because I live thuis. In Amsterdam.
Ik leef in Amsterdam.
And here's this plant.
Dit is de plant.
And at one point in this plant's journey, it was dead.
In een tijd in de reis van deze plant was die dood.
Because I'm not very good with plants.
Want ik ben niet zo goed met planten.
Truth be known.
Eerlijk zijn.
But I thought maybe if I give it a bit of love.
Ik dacht misschien als ik het wat liefde geef.
Maybe it will come back to life.
Misschien komt er dan weer leven in.
And so you could see it being a little bit dead.
Je ziet nog dat hij een beetje dood is.
But then in its time,
maar in de loop van de tijd kwam leven er weer in.
And at what point in our lives do we say, okay, this is it's no longer this dream is dead, this whatever. But there's still life.
Welk punt van ons leven zeggen we, nou, deze droom is dood. Maar er is nog steeds leven in.
So can I just say, don't give up hope.
Dus ik zeg tegen jou, geef hoop niet op.
Now, God had given Hannah.
God had Hannah.
Her gift.
Een cadeautje gegeven.
He had given her a son.
Hij had haar een zoon gegeven.
And she named him Samuel.
En ze noemde hem Samuel.
But it took some time.
Maar het was in de loop van de tijd.
But her faith did not waver.
Je geloof moet niet laten gaan.
And can I just say one thing here?
Maar mag ik één ding zeggen hier?
God is not a genie.
God is geen geest uit de fles.
Do not get me wrong.
Begrijp me heel goed.
Sometimes the answers to our prayers are no.
Soms zijn de antwoorden op onze gebeden nee.
Things happen that we, as you know.
Dingen gebeuren, nou ja, zoals je weet.
Life happens.
Leven gebeurt.
Richard and I have been praying prayers for 22 years and have not seen a result.
Richard en ik bidden al iets 22 jaar en hebben nog geen resultaat gezien.
But at what point does the prayer become the God?
Op welk punt wordt het gebed de God?
Or is God my God?
Of is God mijn God?
And so can I encourage you, make sure that the answer is not your God.
Mag ik je bemoedigen hiermee? Zorg ervoor dat het antwoord niet jouw God wordt.
So if you don't get the answer that you think you deserve,
zodat niet, als je het antwoord krijgt die je niet verdient, dat je wegloopt.
No, let God be your God.
Nee, laat God jouw
let
God zijn.
Let Jesus be your God.
Laat Jezus je God zijn.
Because he is the only one that should be worshipped.
Want hij is de enige die aanbeden zou moeten worden.
Life comes and goes.
Leven komt en gaat.
Seasons happen.
Seizoenen gebeuren.
The answer was not God for Hannah.
Het antwoord was niet God voor Hannah.
God had given her a gift.
God had haar een cadeautje gegeven.
And you know what the thing about this?
En weet je wat hier aan is?
Is that God allowed her to steward the gift for a season.
God liet haar ook zorgen voor het cadeautje voor een seizoen.
Which brings me to number 8.
En dat brengt me bij punt 8.
Is that Hannah did what she promised and followed through.
Hannah deed wat ze had beloofd en hield vast aan een plan.
In 1 Samuel, actually I'm going to ask you to read it. So 1 Samuel 24 to 28.
In 1 Samuel 24 tot 28 staat dit. Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een 3-jarig stier bij zich, een eva meel en een zak wijn. Ze slachtte de stier en bracht de jongen naar Eli. Daar zei Hanna, neem me niet kwalijk, Heer, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier tot u gebeden had. Tot de Heer gebeden had. Om deze zoon heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waarom ik heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer.
She loved her son.
Zij hield van haar zoon.
She looked into his eyes.
Ze keek in zijn ogen.
She fed him.
Ze gaf hem eten.
She cared for him.
Ze zorgde voor hem.
She stewarded the gift.
Ze zorgde voor het cadeautje.
But there came a time,
maar er kwam een tijd
where she had to give the gift back.
Dat ze het cadeautje terug moest geven.
And she gave the gift back to God.
En ze gaf het cadeautje terug aan God.
She stewarded the gift for a season.
Ze zorgde voor het cadeautje voor een seizoen.
You know, in life,
weet je, in leven,
there are beginnings,
zijn er beginnen.
But in order for there to be a beginning, there needs to be an ending.
Want voor te zorgen dat er een begin is, moet er dus ook een einde zijn.
You know, when you have a child,
weet je, als je een kind hebt,
you have to end being pregnant.
Moet je eindigen met zwanger zijn.
To have the baby.
Om de baby te hebben.
There's a season of there's an ending.
Er is een einde, een seizoen van einde.
And this is quite normal.
En dit is heel normaal.
But in life sometimes we don't want things to end.
Maar in leven willen we soms niet dat dingen stoppen of eindigen.
But we want the beginning.
Maar we willen wel het begin.
But we don't want the ending.
Maar we willen niet het einde.
And can I just encourage you?
Mag je hiermee bemoedigen?
In those seasons.
In die seizoenen.
Trust God.
Vertrouw op God.
She stewarded the season.
Zij zorgt in dit seizoen.
And she gave it back to God.
En toen gaf ze hem terug aan God.
She returned back to God what was his.
Ze gaf terug aan God wat van hem was.
I can imagine the pain.
Ik kan me de pijn voorstellen.
I can imagine the torment.
Ik kan me echt de kwelling voorstellen.
But she did it.
Maar ze deed het.
So I have so much respect for Hannah.
Ik heb zoveel respect voor Hannah.
So much respect.
Zoveel respect.
See, the gift wasn't the goal for her.
Het cadeautje was niet het doel voor haar.
Her relationship with God was.
Haar relatie met God was het doel.
What's the goal for you? Is it the gift?
Wat is voor jou het doel?
Is it the blessing?
De zegening?
Is it what you think you deserve?
Wat je denkt dat je verdient?
Or is God the goal?
Of is God het doel?
Or is Jesus the goal?
Of is Jezus het doel?
What's the goal?
Wat is het doel?
And my last point is this, as the worship team come.
En mijn laatste punt is dit, als het aanbiddingsteam komt.
Hannah's story wasn't over.
Hannah's verhaal was niet voorbij.
In 1 Samuel 2:18.
In 1 Samuel 2 vers 18.
To 21.
Tot 21.
It says this.
Zegt het dit. De kleine Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor hem dat ze meebracht wanneer zij en haar man hun jaarlijkse offer kwamen brengen. Eli zegende Elkana en zijn vrouw met de woorden: mogen de Heer u bij deze vrouw nog andere kinderen geven, in plaats van de jongen die zij aan de Heer heeft afgestaan. Dan ging ze weer terug naar huis. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide.
Hannah gave back to God what she had promised to him.
Hannah had teruggegeven aan God wat ze hem beloofd had.
And then, you know, she went back and worshipped as she normally did.
En ze ging terug en aanbad zoals ze dat normaal deed.
And then Eli gave her a promise again.
En gaf Eli haar opnieuw een belofte.
And then she had more.
En toen had ze meer.
Sometimes we think our life's journey is over.
Soms denken we dat onze reis voorbij is.
But can I just say it's not?
Mag ik tegen je zeggen, het is niet zo?
She had more than she can handle.
Zij had meer gekregen dan ze aankon.
She was obedient.
Ze was gehoorzaam.
With what God had given her.
Met wat God haar gegeven had.
But her story wasn't over.
Maar haar verhaal was niet voorbij.
Can I just say, sometimes your story is not over?
Mag ik tegen jou zeggen, jouw verhaal is niet voorbij?
Can I encourage you, if you have breath in your lungs, your story is not over?
Mag ik je bemoedigen, als jij nog lucht in je longen hebt, is jouw verhaal niet voorbij?
I don't know what you're believing God for.
Ik weet niet waar je God op dit moment voor gelooft.
But can I just say, don't give up?
Maar mag ik zeggen, geef niet op.
Unless God says specifically no.
Tenzij God specifiek zegt nee.
And then honor him with that.
En dan eer hem daarmee.
But can I just say, if you have breath in your lungs?
Maar als je lucht in je longen hebt,
your journey
je reis
is, not over.
Is niet voorbij.
God had given her,
God had haar,
sorry, more children.
Meer kinderen gegeven.
He had blessed her.
Hij had haar gezegend.
With sons and daughters.
Met zonen en dochteren.
He had blessed her.
Hij had haar gezegend.
What are you struggling with?
Waar worstel jij mee?
What do you need to give to God?
Wat heb je nodig om aan God te geven?
What do you need to be obedient with?
Wat heb je nodig om gehoorzaam mee te zijn?
What do you need to steward?
Wat moet je voor zorgen?
What do you need to give back to him?
Wat moet je teruggeven?
What do you need to, you know, grab hold of?
Wat moet je vastpakken?
You know, I don't know where you find yourself
in
Hannah's story.
Ik weet niet waar je op dit moment staat in het verhaal van Hannah.
You know, maybe you're in the middle of your struggling.
Misschien zit je midden in je worsteling.
And your pain.
En je pijn.
Maybe you're in the beginning to come to God with it.
Misschien zijn het begin om aan God te geven.
Maybe you're in the process of giving it to God.
Misschien zit je in het proces om aan God te geven.
Maybe you're grabbing hold of God's promises for your situation.
Misschien pak je op dit moment de belofte van God over jouw situatie vast.
Maybe you're in the waiting.
Misschien zit je juist in het wachten.
Maybe you're in the obedience of stewarding.
Misschien zit je in de gehoorzaamheid van het zorgen.
Maybe you're in the fulfillment of your promise.
Misschien zit je in de vervulling van je belofte.
But wherever you are, I would love to pray with you.
Ik wil met je bidden.
So can we stand?
Kun je gaan staan?
And the worship team is going to bring us or lead us in worship.
Het aanbiddingsteam gaat ons leiden in aanbidding.
But as they do that,
als ze dit, wanneer ze dit doen,
I'm going to pray.
Ga ik bidden.
And can I just encourage you, do business with God?
En ik bemoedig je, ga zaken doen met God.
Allow him to minister to you as only he can.
Laat hem jou bedienen zoals alleen hij dat kan.
Because this is a message.
Want dit is een boodschap.
But a touch of the Holy Spirit.
Maar een aanraking van de Heilige
can
Geest
change your life.
Kan levens veranderen.
So allow him to minister
dus
to you.
Dus laat toe dat hij jou bedient.
Yeah, so let's raise our hands.
Laat onze handen oprichten.
Holy Spirit, I just pray right now. Lord God, I pray that you would minister to your people. I pray right now, Father God, Lord, that wherever we find ourselves in Hannah's situation, Lord, I pray, Lord God, that you would touch your people. I pray, Father God, Lord, that we would have an embrace of heaven for those who are mourning. I pray, Father God, for your Holy Spirit to reign right now. Holy Spirit, I pray that you would minister and you would touch your people. And I pray, Father, Lord, that you would do what only you can do in our lives. We worship you and we say, have your way in us. Have your way in this place. We worship you. We give our lives to you. In Jesus' name, amen. Amen.